Takk Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Voor de komende ambtsraadsverkiezingen zijn als ouderling aftredend de broeders G.T. Vlier, M.P. Molenaar en voor de diaken broeder B. Verwij. De kerkraad stelt de volgende kandidaten. Voor ouderling het eerste tweetal L.C.P. De Bruin en broeder G.T. Vlier. En het tweede tweetal broeder C. Kranendonk van de Standaardmolen en broeder P. Molenaar. Voor de diaken broeder J.C. Kraaienveld van de Kerkweg en broeder B. Verwij. De stemming zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering van 6 maart. Deze vergadering begint om 19:30 in de zaal van de kerk. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. En dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Het 10e van 68. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming van die geboden het 7e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen valse getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. Vervolgens lezen wij uit de heilige schrift de profetie van Jesaja, het 53e hoofdstuk. Jesaja 53 is de schriftlezing na het zingen van de 10 geboden, het 7e vers, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Onze prediking gelooft. En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft Hij gedragen. Doch wij achten Hem dat Hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. We dwaalden allen als schapen. We keerden ons een iegelijk naar Zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd Hij verdrukt. Doch Hij deed Zijn mond niet open. En als een lam werd Hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht Zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij zei de angsten uit het gericht weggenomen. En wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld. En Hij is bij de rijken in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heer Hem te verbrijzelen. Hij heeft Hem krank gemaakt. Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Door Zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtige als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreder is geteld geweest, en Hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
De tekst voor de prediking is uit het Lucas-evangelie, het 23e hoofdstuk. We gaan het tweede kruiswoord met elkaar overdenken. Lucas 23. Ik lees vanaf vers 39 tot en met 43. Waarbij het dan gaat om vers 43 vooral. Lucas 23, vers 39. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Laten we samen eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kiewiet Verhagen. Een zus van zuster Kiewiet is overleden ten gevolge van een ongeval. En we bidden voor broeder J. Cabaret, die dinsdag naar het ziekenhuis moet om een melanoom te laten verwijderen. Broeder K. Steenhoek ligt in het Maastad ziekenhuis, is erg zwak. En ook broeder Kleinjan, ouderling Kleinjan, die zijn heup gebroken heeft, geopereerd is en wel weer thuis mag zijn. Laten we samen de Heere bidden en danken. Grote, eeuwige, barmhartige, genadige God. We zijn deze kerkdienst samen begonnen met u in onze psalmen groot te maken. Geloofd zij God met diepst ontzag, zo klonk het uit onze monden. Want Hij overlaat ons dag aan dag met Zijn gunst bewijzen. En Heere, geef dat wij het in bewustheid hebben mogen meezingen. dat er iets van oprechtheid en waarheid in ons hart mocht zijn toen wij deze zo bekende psalm zongen. Want Heere, het is ook waar dat u ons met gunstbewijzen overladen hebt. Had u met ons gedaan nadat wij verdiend hebben, dan hadden wij in deze afgelopen week geen eten gehad en geen drinken. Dan was er geen kleding en geen huis. Dan was er geen leven mogelijk geweest. Wij zouden niet kunnen bestaan, Heere, als u in het recht gaat treden. Maar u hebt bewijzen gegeven dat u een genadig God bent die ons uit genade gunsten bewijst, onverdiend. En daarom zijn wij nog. Daarom mogen wij nog gezondheid ontvangen. Of mogen er nog middelen zijn waardoor wij herstel van gezondheid krijgen. Daarom mag er zijn wat er is en mogen we zijn wie we zijn. Dat is alleen dankzij uw langmoedigheid, uw geduld, uw gunst. En nu zijn we bovenal u de dank verschuldigd omdat we hier in uw huis mogen zijn. Waar u ons de woorden van eeuwig leven doet horen. En zowel vanochtend als vanmiddag, Heere, staat dan in het teken van dat zo belangrijke begrip uit de schriften, gerechtigheid, rechtvaardigheid. En zoals we dat zien bij de moordenaar die voor uw recht werd geplaatst. En ook deze middag, als u het geeft vanuit zondag 23, waar het ook gaat over rechtvaardig voor u zijn. Heren, dan gaat het over een zaak die zoveel kanten heeft, waar soms zo tegen opgezien kan worden, ook door hen die uw genade zoeken. Want dat gaat toch leven in de ziel. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, dat is een vraag die ons allemaal past. Dat is een zaak die voor ons allemaal moet worden opgelost. Wij kunnen het niet doen met wat godsdienst en met wat toestanden en belevingen. Maar we moeten rechtvaardig voor u verschijnen, zonder verschrikken, zonder zonde. En dat kan nooit uit onszelf. Want in onszelf, Heere, zijn we één brok zonde. En u bewoont een ontoegankelijk licht. En we hebben de deuren van het paradijs toegesloten. En u hebt daar de gerubs voorgesteld die met vlammende wraakzwaarden zondaren tegenhouden. Heere, wilt u geven dat we daar een indruk van krijgen en dat we net als die moordenaar aan het kruis dat oordeel over onszelf mogen leren uitspreken. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Zodat we ook in de psalmen ons gaan herkennen die ons daarin voorgaan. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Heere, wilt u geven, Heer, dat er zo beslag mag komen onder dat woord dat ons allereerst veroordeelt. Dat ons voor de spiegel stelt van uw heilige wet. Dat ons ons aangeboren aangezicht laat zien. Dat we door de zonde melaat zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En dat ook de kinderen in de kerk reden hebben om te bidden. Schoon mijn zonden velen zijn. Heren, daar wilt u toch ook kinderharten ook een indruk van geven. Die tere zielen wilt u toch ook geven dat er besef komt van de dood en van de eeuwigheid. Opdat wij ook dat gebed van die moordenaar mogen gaan leren bidden. Heere, gedenk mijner. Het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat hoewel we geen rechten hebben. En hoewel we nog minder ons het waardig gemaakt hebben. Maar dat we staat maken op uw genade. Op bewijzen van uw gunst. Niet alleen in de zin van uw voorzienigheid, maar ook in de zin van dat waarachtige, zalige, makende geloof, dat als een vrucht van de wedergeboorte door uw Heilige Geest ons wordt geschonken. Waardoor we een oog kunnen slaan op hem, die middelste kruiseling, van wie we gelezen hebben, dat hij de straf heeft gedragen die ons de vrede aanbrengt. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Heere, zo bidden wij u om uw geest, want die alleen kan de toepassing maken. Die doet dat onwederstandelijk. Die doet dat ook zonder een vergissing te maken. Wij kunnen onszelf wel wat toe-eigenen wat ons niet toebehoort. Wij kunnen ons ook dingen ontzeggen die u ons juist in uw genade toezegt. En als er dan van die van verre staanden zijn, die zoekende zielen, bekommerd vanwege hun zonde, Heere, dat zij toch mogen zien op hem die ook aan dat kruis aandacht heeft voor moordenaars. Bij wie nooit iemand een gesloten deur heeft aangetroffen, die in de zwaarste omstandigheden van zijn leven toegankelijk was, bereidwillig was, ja, woorden van zaligheid sprak. Heere, geef ons te horen, geef ons te zien. Wil dat wondere geheim werken, Heere, dat de schellen ons van de ogen vallen, dat we tot onszelf mogen komen, dat we niet anders kunnen doen dan een oog buiten onszelf slaan in u en in uw gerechtigheid alleen de grond zoeken om tot u te naderen. Zegent u zo de prediking aan onze harten. Opent u zelf de schriften voor onze harten en onze harten voor uw woord. Heere, dat de prediking naar de zin en mening van die geest mag zijn waarom we gebeden hebben. En wilt u er ook zaligmakend gebruik van maken. We bidden u voor elkaar, Heere, in alle omstandigheden van het leven. We hebben zojuist een aantal namen genoemd van rouwdragenden, van zieken, maar ook voor de dankzegging. Heere, wilt u aan onze zuster Kiviet gedenken met haar man en de familie, nu een zuster, de oudste zuster, is overleden ten gevolge van een val op straat, dermate zwaar hersenletsel daardoor bekwam dat haar leven ten einde kwam een aantal dagen later. En dan kent u, Heere, de schrik en de indrukken die zo'n sterven met zich meebrengt. Heere, wilt u het heiligen aan de harten en u het gezin ook waar ze is opgegroeid steeds meer gaat uitdunnen, nu mensen van de generatie steeds meer wegvallen. Heere, dat ze en dat wij allen het leven bij u, de Heere, zouden zoeken, steeds eerder en steeds meer ook. Wij die door de dood omvangen worden, opdat we door het geloof op die levende koning mogen zien, die het leven aangebracht heeft en de dood verslonden heeft tot overwinning. Sterkt u de familie, Heere, en geef dat in deze lege plaats uw genade mag worden ondervonden. We bidden u in hen voor alle rouwdragenden die korter of langere tijd geleden bij het graf stonden. Ontfermt u zich over hen. We bidden u voor de zieken. Broeder Cabaret moet naar het ziekenhuis om een melanoom te laten verwijderen. Heren, dat is een ernstig iets. En al weten ze misschien wellicht nog niet hoe ernstig. Maar de operatie moet toch snel plaatsvinden. Heren, geef dat het mee mag vallen. En dat het behandelbaar is bij alle andere dingen die onze broeder toch al heeft moeten ondervinden. Bovenal, Heere, heilig het aan zijn hart en aan dat van zijn gezin. We bidden u voor broeder Steenhoek, die op zijn hoge leeftijd zwak is en opgenomen moest worden. Gedenk hem, Heere, en geef ook bovenal dat er uitkomsten mogen komen tegen de dood. U weet hoe dat in zijn hart ligt. Geef hem daarop te zien dat hij niet alleen in tijdelijk opzicht door u geholpen moet worden, maar bovenal voor de eeuwigheid. Wij danken u, Heere, dat onze broeder Kleinjan weer thuis mag komen. Hij brak bij een val zijn heup, moest worden geopereerd en is weer thuis. En ook daarin heeft hij weer een signaal gekregen dat zijn lichaam broos is, dat zijn gezondheid beperkt is, dat het aardse huis aan de afbraak begonnen is. En ook al is er nog doen aan geweest, maar toch, Heere, leer hem toch hoe vergankelijk hij is en welke de mate van zijn dagen is. En sterk hem hierin en geef hem geestelijke lessen opnieuw te ondervinden. Dat is toch ook altijd weer nodig. Wat hij in het verleden heeft geleerd, dat moet opnieuw worden beleefd. We bidden u zo in hen voor alle zieken en alle die het moeilijk hebben, zorgen hebben, op wat voor wijze dan ook. En zo komen we tot u, Heere, met onze lichamelijke, tijdelijke noden en zegeningen. Maar bovenal ook met onze geestelijke noden. Als ook het vandaag voorbereiding is op het te vieren heilige avondmaal. Heere, laat de prediking ook daarop gericht mogen zijn. En wilt u geven dat we met insluiting van onszelf mogen luisteren. Dat uw kinderen mogen worden onderwezen. Mogen worden gevoed. Mogen worden gesterkt. Mogen worden vermaand. Dat we gelovigen mogen worden gewezen op het voorwerp van het geloof. De gekruisigde Christus. En wilt u onbekeerden, Heren, toch stilzetten op hun weg bij u vandaan. En geef zo, Heren, dat de prediking van vandaag tot uw eer mag zijn. Dat uw naam mag worden verhoogd. Dat zondaren mogen worden vernederd. En dat de zaligmaker mag worden benodigd. Wilt u de boze binden, Heren. Scheld hem, zodat hij ons niet zal hinderen bij spreken en luisteren. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 51, de versen 1, 2 en 7. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. 1, 2 en 7 van Psalm 51, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 116, het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 116, wat we na de prediking met elkaar zingen. In verband met de voorbereiding op het volgende week te houden heilige avondmaal willen wij samen nu eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier. Dat handelt over de zelfbeproeving en de voorbereiding op het avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden had betaald, het alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee, mensen, mits schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wij gebruiken het woordje amen als wij onze gebeden afsluiten. Nadat wij gebeden hebben, dan zeggen wij daar amen achter. Iedereen zal wel ongeveer weten wat dat woordje amen betekent. Dat hebben we op de catechisatie geleerd. En dat komt ook in de prediking als het gaat over dat woord amen in de catechismusprediking aan de orde. Het zal waar en zeker zijn. En nu hebben wij een gebed gelezen van die moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar dan zegt deze moordenaar geen amen. Nee, dat amen dat komt uit een andere mond. Want de Heer Jezus zegt voorwaar. En als we in de Bijbel dat voorwaar tegenkomen, dan staat daar het woordje amen. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks bijna hetzelfde woord. Amen. Dus de Heer Jezus zegt amen op dat gebed van de moordenaar. Waarom doet hij dat? En wat is de betekenis daarvan, dat hij dat zegt? We gaan het samen onderzoeken, dat tweede kruiswoord. Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En we willen dat aan de hand van drie gedachten doen. Allereerst letten wij op een briesende moordenaar. Want zo begon het wel aan het kruis. Allebei die moordenaars, die briesten van vijandschap tegen God en tegen hun naasten. Dan een biddende kruiseling. Dan gebeurt er wat met die ene moordenaar. En hij komt tot dat gebed, Heere, gedenk mij. En ten derde een belovende zaligmaker, voorwaar ik zeg u, enzovoorts. Dus dat tweede kruiswoord aan de hand van drie gedachten, een priesende moordenaar, een biddende kruiseling en een belovende zaligmaker. Als de Heer Jezus gekruisigd wordt, dan hangt hij tussen twee misdadigers. Moordenaars, zo worden ze genoemd. Waarschijnlijk zijn het opstandelingen geweest die een politieke moord hebben gepleegd. Die een Romeinse soldaat of een overheidsdienaar van de Romeinen in de val hebben gelokt en hem van het leven hebben beroofd. Want ze sterven de dood van opstandelingen. Als het een gewone tussen aanhalingstekens moord was geweest of doodslag, dan hadden ze gestenigd geworden door het Sanhedrin. Maar ze worden door de Romeinen gekruisigd. De dood van een opstandeling. En tussen die opstandelingen hangt dus de Heer Jezus. En hij wordt bespot. Niet alleen door de oversten, niet alleen door de massa, maar ook door deze beide moordenaars. Zo begint het. We lezen in Matteüs 27 dat de overpriesters en de schriftgeleerden de Heer Jezus bespotten en dat ze zeggen: als u nou werkelijk de koning van Israël bent, kom af van dat kruis, dan zullen we u geloven. Ze beschuldigen hem ervan een bedrieger te zijn. En dan staat erbij: en hetzelfde verweten ook de beide moordenaars die met hem gekruisigd waren. En in Markus 15 wordt ons ook iets dergelijks gezegd. Dat ook die moordenaars die met hem gekruisigd hebben, zijn hem smaden. Allebei hoonden ze de Heer Jezus, bespotten ze hem, ze smaden hem. Twee briesende moordenaars hangen daar naast de Heer Jezus. Hoe vreselijk, gemeente, want deze beide mannen, die hingen daar in het oordeel. Ze werden gestraft vanwege hun zonde. En ze waren zo dicht bij de dood, zo dicht bij de hel. En ze blijven maar spotten. Spotten ook met de zaligmaker. Zo dicht bij de zaligmaker, ze hangen er vlak naast. Zo blind voor wie hij is. Verwijten ze hem, bespotten ze hem, honen ze hem. Gemeente, als wij wat lijnen van toepassing proberen te maken, dan zijn er natuurlijk allerlei verschillen op te merken tussen die twee moordenaars en tussen ons. Wij zijn in werkelijke zin dan geen moordenaars, in die zin dat we geen mens van het leven hebben beroofd. Dat we niet voor de Nederlandse wet schuldig staan aan de doodslag of aan de moord. Maar voor Gods heilige wet hoeft dat ook niet om een moordenaar te zijn. De catechismus zegt ons bij de uitleg van het zesde gebod: gij zult niet doodslaan, dat de haat de wortel is van de doodslag. En als het bij het zevende gebod gezegd wordt dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel gedaan, dan geldt dat ook van het zesde gebod. Dat als er wel eens haat in ons hart is geweest, dan worden we voor God als doodslagers gerekend. En dat is wat Paulus ook beschrijft in Romeinen 3, als hij het portret van de mens schildert. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Slangenvenijn is onder hun lippen. En dat wordt dan van de Jood en van de Griek gezegd. Ze hebben allen gezondigd. En dat is iets wat de Heilige Geest, gemeente, een mens ook gaat leren als hij gaat overtuigen van zonde. Dan laat hij zien dat wij familie zijn, geestelijke familie van deze moordenaars. Al hebben we dan met de daad misschien die daad niet gedaan, maar in ons hart, we zijn van dezelfde lap gescheurd, zeiden de mensen vroeger. En dan een tweede verschil. Wij hangen niet aan het kruis, maar toch zijn wij even dicht bij de dood. Dat weten we met ons verstand en de schrift zegt het ook. Er is maar ene schrede tussen ons en de dood. Het leven is een damp, zo vluchtig. De dood wenkt ieder uur. En als we nog onbekeerd zijn, voor eigen rekening leven, wat leven we dan gevaarlijk? En kunnen we dan zomaar doorgaan en zomaar doorleven, terwijl we weten dat het elk ogenblik afgelopen kan zijn, die ene hartslag die we van de dood verwijderd zijn. Dat ene herseninfarct. Die ene onoplettende seconde in het verkeer. Ook in dat opzicht zijn er lijnen te trekken van die moordenaars die zo dicht bij de dood zijn en ons. En dan een derde overeenkomst. Zij waren zo dicht bij de zaligmaker. zo dicht bij de middelaar Gods en der mensen. Wij hangen niet letterlijk naast hem aan het kruis, maar, zo zegt de apostel, nabij u is het woord. En de Heer Jezus zegt het een keer tegen een schriftgeleerde: gij zijt niet ver van het koninkrijk der hemelen. Zo dicht bij de zaligmaker. De woorden Gods zijn ons toebetrouwd. En als we dan nog onbekeerd zijn. En als we dan de Heer Jezus zo aan zijn plaats kunnen laten. En als we leven zonder hem. Is dat dan in zekere zin ook geen smaad voor hem? Terwijl hij zich aanbiedt in het evangelie. Terwijl hij met wijd uitgebreide armen aan het kruis hangt. En de belofte ons wordt gepredikt. Dat wie zich tot hem wendt behouden zal worden. En als we daar zo blind voor zijn. Al zeggen we het dan niet met onze mond, maar in ons hart. Smaden we hem. Als we hem aan zijn plaats laten, als we hem niet nodig hebben, als we met de rug naar hem toe leven. Briesende moordenaars. De geestgemeente die leert het, en hebt u het ook al geleerd, dat de Heer Jezus niet te donker en te zwaar spreekt van het mensenhart als hij zegt, en daaruit komen op boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen, doodslagen. Hebben we het al leren zien, gemeente? Dat we eenzelfde soort mens zijn als die beide moordenaars die daar aan het kruis hingen. Dat het alleen een wonder is dat het er bij ons dan nog niet uitgekomen is, maar in ons hart is er datzelfde kwaad. Dat ongeloof waar we de schriftlezing mee zijn begonnen. Wie heeft onze prediking geloofd? De smaad die we God aandoen. Door aan hem voorbij te leven. De spot die uit ons ongeloof bewust of onbewust kan voortkomen. En zo zien we, gemeente, deze beide moordenaars daar hangen aan het kruis. Allebei spottend. En de Heer Jezus smadend. Totdat het aan het ene kruis stil wordt. Er gebeurt iets onzichtbaars. Maar die ene moordenaar die gaat zwijgen. Ineens kan hij het niet meer. De Heer Jezus smaden. Ineens lukt het niet meer om hem te bespotten. En durft hij niet meer te vloeken. Maar komen er hele andere woorden uit zijn mond. En die gedachte heb ik genoemd een biddende kruiseling. De moordenaar wordt een kruiseling, want we lezen het in vers 40. De ander antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. In korte tijd komt deze moordenaar tot zichzelf. En hij gaat een aantal dingen belijden die hij gezien heeft. Hij wordt ineens geconfronteerd met God. Vreest gij ook God niet? Hij gaat God vrezen. Hij ziet het oordeel dat hij verdiend heeft, dat op hem afkomt. Hij gaat erkennen dat hij deze straf verdiend heeft. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij hangen hier niet onrechtvaardig. Nee, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Wij hebben het verdiend. En hij gaat groot van God denken. Groot van Christus ook. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En een vierde element, hij wordt ook bewogen met die andere moordenaar. Hij waarschuwt hem. Vreest God toch? Dat zit er in zijn oproep. Kom toch tot jezelf. Zie toch eens wat we gedaan hebben. En hoe komt deze man daar nou bij? Wat is er met hem aan de hand? Nou, je zou kunnen zeggen, gemeente, dat in korte tijd deze man opnieuw gekruisigd wordt. Eerst werd hij lichamelijk gekruisigd. Dat maakte dat hij brieste van pijn en van spot en van haat tegen zijn beulen, maar ook tegen God, tegen Christus. Maar de Heilige Geest die gaat hem in korte tijd nog een keer kruisigen. En nu geestelijk kruisigen. Als hij zegt, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat wil zeggen, hij wordt een gevloekte. Of zoals het avondmaalsformulier zegt, en iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat heeft die man mogen doen. Door de genade van de Heilige Geest die hem daarvan overtuigt. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij bedenkt zijn zonde. Die ziet hij zomaar voor zijn ogen zweven. Hij herkent, ik ben een vervloekte, ik hang terecht hier aan dat kruis tussen hemel en aarde. Voor God vervloekt, want hij heeft gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En we zien hier gebeuren, gemeente, wat de Heer Jezus al een keer gezegd heeft. Als hij een aantal kenmerken van genade heeft beschreven, dan zegt hij, wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. En dat is wat de moordenaar hier doet, hier mag doen. Eerst droeg het kruis hem. En nu gaat hij dat kruis dragen. Erkent hij dat hij het verdiend heeft, dat hij een vervloekte is. Hij buigt onder het recht van God. Hij is het ermee eens geworden. En we zien hier allerlei kenmerken van genade zomaar ineens oprijzen uit die kruiseling. Was het eerst een moordenaar, nu is het een kruiseling. Hij is met Christus gekruist. En dat leert hij in hele korte tijd, zomaar in een enkel uur. Ziet hij dingen die hij eerst niet zag. Ziet hij ook wie Christus is. En wie God is. Hij spreekt hoog van God en hoog van Christus. Klein van zichzelf. Heel ootmoedig, heel nederig. En daar heel in de stilte is die stille werker op de achtergrond, de Heilige Geest, bezig geweest om zijn oren te doorboren. En heeft hij de Heer Jezus Christus horen bidden in dat eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dat sloeg bij die man naar binnen. Dat trof zijn hart. Dat die middelste kruiseling, van wie hij ongetwijfeld geruchten heeft gehoord, het zo opnam voor zijn vijanden. Vader, stel dat oordeel uit. Vergeef het hen. Reken het hun niet toe. Dat heeft hem stilgemaakt. En hij kreeg goede gedachten van God. En slechte gedachten van zichzelf. En dat is nou een kenmerk van genade, gemeente, wat wij hier ook bij deze moordenaar mogen zien. Als een vrucht van de Heilige Geest die overtuigt. Die de ogen opent. Voor zijn eigen schuld, voor zijn eigen verlorenheid. Die hem doet buigen onder dat recht die het hem ermee eens doet zijn. Zoals David dat in Psalm 51 ons heeft voorgezongen. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Gemeente, zijn dit bekende klanken? Roept dit herkenning op in uw leven? Misschien wel op dit moment. Dat er een man of een vrouw, een jongen of een meisje misschien niet eens goed mee kon zingen. Toen we die oude boetepsalm zongen. En toen je ook die zonde voor je ogen zag zweven. En je precies wist waar het om ging in je leven. Bij toch rechtvaardiglijk. Dat het geen moeite kost om je zonde aan te wijzen. Maar dat je eronder gebukt gaat. En je zonde bedenkt. En je moet erkennen, ik ben ook een vervloekte. Ik heb mij niet gehouden aan de wet. En bovenal omdat die moordenaar ons laat zien waar die zondekennis uit opkomt. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, zo zegt hij. Dat wil zeggen, hij ziet dat hij gezondigd heeft. Niet zomaar tegen een heilig God, een rechtvaardig God, maar tegen een goeddoend God. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat zijn we toch aan het schelden op die man? Hij is het land rondgegaan goeddoende. En we zijn hem aan het bespotten. En dat is wat de liefde doet, gemeente. Als de Heere daar iets van uitstort in het hart. Dan zien we dat we gezondigd hebben tegen een goeddoende God. En dat verbreekt je hart. Want het zijn, zo zegt de apostel Paulus, toch de goede tierenheden des Heeren die tot bekering leiden. Dat kan de angst voor de hel niet bewerken. Dat kan de schrik voor de dood niet bewerken, maar dat bewerkt de liefde. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij bidt voor zijn vijanden zelfs. Getroffen door de liefde van God. Zoals Christus die laat zien aan het kruis. Gezondigd tegen een goeddoend God. Ziet u het ook, gemeente? Een goeddoende God. Hebben we wel eens goede gedachten van God gehad? Hebben we wel eens grote gedachten van God gehad? En daartegenover slechte van onszelf. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wie ben ik daar nu tegenover? Dat maakt een mens klein, gemeente, en ootmoedig. En dat is een gepaste gestalte ook naar het avondmaal toe. Deze moordenaar, hij laat het ook zien in zijn gebed. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, die man die ziet het ook nog, hij is een koning. Dat wat Pilatus niet zag, die zei, zijt gij dan een koning? En wat Caiaphas niet zag. Toen de Heer Jezus verklaarde dat hij de koning was, toen zei hij, deze lastert God. En de massa die heeft gezegd, kruist hem. We hebben geen koning dan alleen de keizer. Maar deze man die ziet het, dit is een koning en hij is op weg naar zijn koninkrijk. En dan bidt hij dit gebed. En is dat niet een beetje een vreemd gebed, jongens en meisjes, dat hij zegt, Heere, denkt u alstublieft aan mij. Mag ik in uw gedachten een plaats hebben? Zo op het eerste gezicht lijkt dat misschien zo, maar gemeente, er zit meer in. Gedenk mijner. Jongens en meisjes, dan moet je maar eens denken bijvoorbeeld aan Jozef. Toen hij in Egypte zat in de gevangenis. Die geschiedenis met de schenker. Die we hebben overdacht een poosje geleden. Wat vroeg Jozef aan de schenker nadat hij die droom had uitgelegd? Doch gedenk mijner bij uzelf. Als u voor de farao bent en maak dat ik uit deze kuil kom. Kijk, deze moordenaar die durft het allemaal niet heel concreet te maken. Hij is zo onwaardig. Hij heeft er geen recht op. Hij durft niet groot te vragen. Het minste. En zoals die tollenaar in de tempel, die durfde ook niet naar voren te lopen, maar het minste, hij bleef op de drempel staan. Een kruimeltje genade, daar vraagt deze man om. Zoals die Canaanese vrouw. Ook zo ootmoedig, ook zo klein van zichzelf denken. Ja, Heer, ik ben maar een hond. Ik sta er ook buiten. Maar ach, Heer, er valt ook wel eens een kruimeltje van de tafel. Mag ik dat hebben? En dezelfde gestalte zien we bij deze moordenaar. Heere, gedenk mij er. Gedenk mij er om mij te verlossen. Gedenk mij er bij uw vader, als u straks in de hemel bent. Want dat heeft de Heer Jezus toch horen bidden, Vader, vergeef het hun. En eigenlijk zit er in deze woorden ook het gebed, Heere, wilt u ook voor mij bidden bij uw vader om die vergeving? Gedenk mijner. Dus die moordenaar gemeente die heeft in zijn gebed, hoe ootmoedig, hoe weinig had hij ook vraagt, moed gegrepen uit dat eerste kruiswoord. Die genade, die liefde, die goedheid die Christus daarin laat zien. Door voor zijn vijanden te bidden, dat heeft in die man hoop verwekt. Zou het dan voor mij nog kunnen? Deze bid voor de overtreders. En daar hing hij, een overtreder, een misdadiger, een moordenaar. En dat gebed dat heeft wat uitgewerkt in zijn hart. Niet alleen dat hij zichzelf ging verfoeien in stof en as. Niet alleen dat hij onder het recht ging buigen. En erkende dat hij die straf verdiend had. Maar ook gedenk mij er. Hij greep zich vast aan dat eerste kruiswoord van de Heer Jezus. En dan doet hij dat heel bescheiden en heel ootmoedig. En zoals ik in het begin van de preek zei, hij durft er eigenlijk geen amen op te zeggen. Hij durft niet met zoveel zekerheid te zeggen, en het zal waar en zeker zijn. Hij zegt geen amen. Misschien zijn er ook hier wel mensen die dat niet durven. Wie er hart wel uitgaat naar die zaligmaker. Die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Die in de bekommernis van hun zonden hun knieën buigen, maar die geen amen durven te zeggen. Zo onwaardig, zo verzondigd, zo verbeurd. Geen rechten. Een bevende hand uitsteken naar de zoon van zijn kleed. Over wie het wonder zo groot zou zijn. Te groot zelfs. En daarom durven ze dat woordje amen niet uitspreken. Alleen maar die zucht, alleen maar die uitgaande daad van het hart, Heere, gedenkt u mij er toch. En gemeente, dan zien we het wonder ook gebeuren daar aan dat kruis. Dan klinkt er een amen, maar dan uit een andere mond. De Heer Jezus Christus spreekt dat amen uit. Op het gebed van die moordenaar. Amen, zo zegt hij. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaargemeente die mocht iets zien van wat tweede wat in het formulier staat. Niet alleen dat eerste waar we bij stilgestaan hebben. Hij bedacht niet alleen zijn zonde en vervloeking. Hij verfoeide zichzelf niet alleen voor God. Hij mishaagde zich niet alleen. Dat kan je zomaar invullen. Hè? Dat eerste punt van de zelfbeproeving bij deze moordenaar. Een mishagen aan zichzelf. Verootmoedigde zich voor God. Maar ook dat tweede. Dat ik ook deze gewisse belofte Gods geloof. Waarbij de nadruk lag op dat woordje belofte. Die belofte is gewis. Jawel, Maar we kennen de strijd als het gaat over de toepassing voor onszelf. Zijn er niet vele missende, van verre staande, bekommerde zielen die zo ver niet kunnen komen? Die met toepassing op zichzelf mogen zeggen, amen. Dat zal waar en zeker zijn. Daar heb je zo dat geloof voor nodig, dat gewerkt wordt door de Heilige Geest. Dat geloof, gemeente, dat kan zich wel richten op die belofte. Zoals die hand uitging naar de zoon van het kleed van de Heer Jezus Christus. Daar kwam al geloof in mee, toevluchtnemend geloof. En al ontbrak de zekerheid nog, en zeker de verzekerdheid. Maar het was al wel geloof in die gewisse belofte Gods. Dat om het bloed van Christus alle zonden vergeven worden. Dan kan iemand zich in dat toevluchtnemend geloof al vastklemmen. En al durf je dat dan maar persoonlijk zo met zekerheid niet te zeggen. Dat het amen waar en zeker zal zijn voor jezelf. Maar zoals het formulier zegt. Ik beken dat ik midden in de dood lig. En er zijn bezwaren en ik heb een verslagen hart. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf in hem. Dat is nou wat die moordenaar doet. Ik zoek het leven buiten mijzelf in zijn bloedwonden. Heere, gedenk mij er. En zo'n gebed, geliefde gemeente, blijft nooit onbeantwoord. Wie in deze gestalte van de moordenaar en van de persoon uit het avondmaalsformulier een bevende hand uitsteekt. Een brekend oog op hem slaat. Heere, gedenk mij er. Die zal op Gods tijd dat woordje amen horen. Het zal waar en zeker zijn. Voorwaar. Ik zeg u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is de derde gedachte, gemeente. Een belovende zaligmaker. We letten eerst op een briesende moordenaar. Ten tweede, die briesende moordenaar werd een biddende kruiseling. En u mag deze biddende kruiseling tot zijn verwondering dat amen horen. En die belofte die daaraan verbonden wordt. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Dat woord paradijsgemeente dat komt in de Bijbel, als ik goed geteld heb, maar 4 keer voor. En het paradijs, dat was voor de oude Joden niet die plaats die in Genesis 1 en 2 ons wordt beschreven, waar Adam en Eva gewoond hebben, geschapen zijn. Dat wordt door de Joden de Hof genoemd. De Hof van Eden. Maar het paradijs, dat is voor de Jood uit het Oude Testament de plaats waar God woont. De eeuwige heerlijkheid. Waar de heilige engelen zijn. En waar de verloste kerk is. Daar is iets wat de Heer Jezus hierop wijst. Waarmee hij dus zegt dat het met de dood niet afgelopen is. Maar zo zegt een psalm 49, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, in het paradijs. Uiteindelijk is dat God zelf, het paradijs, waar God alles is en in allen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die belofte spreekt de Heer Jezus hier uit. De toezegging, straks moordenaar, als je sterven gaat, dan word je in heerlijkheid opgenomen. Dan zul je met mij in dat paradijs zijn. En gemeente, het staat er zo niet in deze geschiedenis. Het laatste woord dat wij van die moordenaar horen, dat is dat gebed, gedenk mijne, waarin wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar ik weet het toch wel zeker, toen de Heer Jezus dit woord sprak. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen dat amen klonk uit de mond van de zaligmaker. Dat kan toch niet anders. Toen braken de banden voor die moordenaar. De banden van de dood en de angsten van de hel. Toen braken de banden van dat zware pak dat hij op zijn rug droeg. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Toen werden die banden gebroken. En toen doorstroomde de vrede met God zijn hart. En de liefde van Christus, die vervulde hem. Deze moordenaar mocht zien op die middelste kruiseling. Mocht geloven in die middelste kruiseling. Hoorde de woorden van het eeuwige leven uit de mond van die middelste kruiseling. En het verging hem, zoals later Maarten Luther zal zeggen. En ik hoop daar vanmiddag nog wel op terug te komen, gemeente, bij de eerste behandeling van zondag 23. Luther die zegt: toen mijn ogen opengingen voor de gerechtigheid van God, dat dat geen eisende gerechtigheid is, dat ik dus niet met mijn werken en met mijn tranen en met mijn bekering en wat al niet meer de hemel binnen moet zien te komen en Gods gerechtigheid moet zien te, daaraan moet zien te voldoen, maar dat God gerechtigheid schenkt. Dat zag hij toen hij Romeinen 1 vers 17 las. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Luther zegt aanvankelijk: haatte ik dat woord gerechtigheid. En sloeg ik op dat woord gerechtigheid. Want ik kon aan die gerechtigheid niet voldoen. Maar toen zag ik dat God gerechtigheid schenkt. Door die middelste kruiseling. En toen, zegt hij, was dit woord voor mij een porta paradiso. De poort die openging naar het paradijs. En zo heeft deze moordenaar dat ook mogen zien, gemeente. De poort van het paradijs ging open toen de Heer Jezus die woorden sprak: amen. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die man, die boog zich. Die geloofde. Die vertrouwde dat woord van Christus. En de banden braken. Vrede met God. Door het bloed des kruises werd zijn deel. En zo werd deze moordenaar, gemeente, teruggeleid door Christus naar het vaderhart. Want dat paradijs, dat is eigenlijk wel hetzelfde als dat je teruggeleid wordt tot God, tot zijn vaderhart. Christus is toch de middelaar. Hij is de weg tot de Vader. Hij is de brug die over de kloof is heen gelegd. Hij is de verzoening met God. Hij heeft de poort naar het paradijs geopend. Zijn bloed is de sleutel. Dat moeten we goed bedenken als we over deze woorden nadenken. Het is alleen zijn bloed die het paradijs weer kan openen. Dat paradijs wat wij hebben toegesloten. In het nachtslot hebben gedaan door onze zonden. Waar die gerubs voor staan met hun uitgetrokken wraakzwaarden. Vlammen vuurs. God die een ontoegankelijk licht bewoont. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Onze gerechtigheden, onze gebeden, onze werken, ze kunnen de poort van het paradijs nooit openen. Alleen zijn bloed en zijn gerechtigheden. Dat is de sleutel naar het paradijs. En dat mag deze moordenaar hier ondervinden. Hij mag zoveel waarde zien in dat bloed. Zoveel waarde in de gerechtigheid van Christus. Geloof hechten aan dat beloftewoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. U die genade mag kennen, mag u hierin geoefend worden. Dat zal evenredig zijn aan de mate waarin u gaat gekruisigd worden aan uzelf, gekruisigd worden aan uw eigen werken, aan uw bekering, aan uw bevinding. Als grond bedoel ik dat dan. En aan al die beweegoffers die wij zo graag maken in een week van voorbereiding. Alles schrapen we bij elkaar om maar de Heer te bewegen om genadig te zijn. Maar dat vormt de sleutel niet. De sleutel ligt in het bloed. De sleutel ligt in de gerechtigheid van Christus. Die opent het paradijs. En daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, gemeente, maar de tijd die roept. Even kort een aantal dingetjes. Ik ben ook pas om 10 voor begonnen met de preek, dus het mag wel even, hoop ik. Heden, zo zegt hij, zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden. Dat duurde overigens nog wel een paar uur. Want die 3-urige duisternis moest nog komen. En na die 3-urige duisternis volgden er nog zo'n 3 tot 4 uur voordat de avond begon te vallen. En toen pas kwamen die Romeinse soldaten met hun knotsen om die beenderen van die moordenaars te breken, zodat ze stikten en stierven. Dus die man die heeft daar nog een stuk of 6, 7 uur daar wel gehangen. En dan weten we niet wat hij beleefd heeft, maar naar analogie van het geloof moeten we toch wel zeggen, dat zal niet zonder strijd geweest zijn. Hij hing daar in de pijn. Hij hing daar in de ellende. En de duivel heeft ook een gewoonte om zulke mensen een bezoek te brengen, die al beproefd en gepijnigd worden. Dan zal het niet door hem heen gegaan zijn. Als ik dit wonder vatten wil, dan staan mijn gedachten vol eerbied stil. We weten het niet. Maar hoe het ook zij, in die pijn of in die aanvechting, in die uren dat hij daar nog hing, in dat oordeel, mocht dat woordje amen hem tot troost zijn. Voorwaar. Dat zal nou waar en zeker zijn. En is dat voor het waarachtig geloof, gemeente, ook niet het aanknopings, het aangrijpingspunt dat God nou gezegd heeft voorwaar. Zo waarachtig als ik leef, hoe vaak zegt hij dat soort woorden niet, doet hij er een eed op. Voorwaar, de Heer is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij volenden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met mij. Ik kan het maar aanstippen, maar gemeente, dat is de hemel. Al die andere dingen die zijn maar bijzaak, bijverschijnselen. Geen ziekte, geen dood, geen tranen. Met mij. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Hij is het paradijs. Als Christus daar niet is, dan is er geen paradijs. Daar waar God niet is, dan wordt de hemel hel. Met mij in het paradijs. Dat zal de hemelse heerlijkheid uitmaken, gemeente. Waar God alles zal zijn en in allen. Wat geen oog gezien heeft en wat geen oor gehoord heeft. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. En gemeente, als we nu gaan eindigen, dan komt toch naar de vraag naar voor ons. Waar zullen wij nou straks zijn? Heden. Waar zullen wij zijn over 6, 7 uur? Of over 6, 7 dagen? Of over 60, 70 jaar? Waar gaan wij de eeuwigheid doorbrengen? U bent zo dicht bij het Koninkrijk Gods. Zo dicht bij de zaligmaker. Op uw weg naar het verderf heeft God het kruis opgericht. En lieve mensen, wat gaat u nou doen met dat kruis? Loop je er nou straks weer omheen? Zoals die ene moordenaar die maar bleef spotten en vloeken en smaden? Loop je daar nou weer omheen? Wat zal dat geweest zijn voor die moordenaar, gemeente? Die maar bleef vloeken. Toen die man daar met die knots kwam. En zijn beenderen brak. En hij van het ene op het andere ogenblik voor de rechterstoel van God werd gedaagd. En hij hem zag. Die aan dat middelste kruis hing. In zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Christus de rechter. En hij moest opnieuw een vonnis horen. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Hoor toch naar de stem van deze zaligmaker. Vader, vergeef het hun. Stel het nog uit. Ze weten niet wat ze doen. Val toch voor dat kruis op uw knieën. Zoals deze biddende kruiseling. Ja, niet lichamelijk, maar wel in zijn geest mocht doen. Heere, gedenk mij. Wat zal dat voor hem geweest zijn? Toen die Romeinse soldaat kwam. En hem zijn benen brak. Een schreeuw. En hij was er. In dat paradijs. Wat zal dat weer een ontmoeting zijn geweest. Met hem. Die zijn ziel lief gehad heeft. Die hem dat eeuwige zalige leven schonk om niet. Die hem de gerechtigheid schonk. Zo volkomen. Alsof hij zelf voor zijn zonde betaald had. Alsof hij zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus voor hem volbracht had. Een ontmoeting met die middelste kruiseling. Toen zijn lichamelijke oog brak. Toen zag hij daar nog een man van smarten hangen. Gekneusd en gewond. Gedood. Maar toen hij zijn ogen weer opendeed, zag hij hem staan in zijn heerlijkheid. En mocht hij met vreugde ingaan in het huis des Heren, om daar met lof die grote naam te danken. Is dat ook uw toekomst, gemeente? Dat is toch de diepste vraag bij deze geschiedenis. Met die moordenaar is het goed gekomen, maar komt het ook goed met u? Komt het goed met jou? Komt het goed met mij? Zoek de Heer en leef. Amen. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat wij zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. En deze dienst die wel iets langer duurde, in de prediking die iets langer duurde dan gewoon, maar ach, als we als een arme zondaar in uw huis mochten zitten, dan was het misschien wel de wens dat de preek nog langer zou duren, om maar goed en groot van u te spreken. Om maar te spreken over die middelste kruiseling, wiens bloed ons reinigt van alle zonde, wiens gerechtigheid zo dierbaar is. voor een zondig mensenkind. Heere, dat we daarin onszelf mogen oefenen. Ook in de week van voorbereiding die we begonnen zijn. Dat we afgebracht mogen worden van onze eigen grondjes. En gesteld mogen worden op die vaste rots van het behoud. Schenk uw geest daarbij, Heere, in de overdenking, in de toepassing. Vergeef u genadig het onvolkomene, datgene wat ten dele was. En heilig zo het woord in onze harten. Breng ons vanmiddag ook weer bijeen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het zevende van 52. Biddende harten, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.